vond het mooi trouwens, het getuigenis dat je net gaf. Super dat je luistert naar het gevoel wat God dan opeens in je leven plant. Weet je waarom het zo belangrijk is? Dus jij hier zit, geeft het geloof voor jouw leven. Dat je zegt, God is niet veranderd. God kan het doen. En dat is ook waar ik over wil spreken. Ik heb over mijn prediking van vandaag gezet, waar zijn de wonderen? En ik zeg daarmee niet dat we ze niet zien. We horen het net. En we horen dingen voorbij komen. En toch is het een schreeuw die in mijn hart ook leeft, waar zijn de wonderen? Want Jezus beloofde meer. Jezus beloofde ook niet dat het door een paar mensen zou gebeuren, maar hij zei, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Niet een paar gelovigen. En het is een zoektocht, waar zijn de wonderen? En in Richteren 6 vers 13 schreeuwt een volk wat onder vuur ligt. Wat eigenlijk steeds binnengevallen wordt door de vijand. Schreeuwt, waar zijn al zijn wonderen? Waarover onze vader ons verteld hebben. En zij hoorden van de wonderen in de woestijn. En ze hoorden van de wonderen van de doortocht van de Jordaan. Zij hoorden van de wonderen door de Schelfzee heen. Zij hoorden van de wonderen toen Jozua het land in bezit nam. Zij hoorden van Jericho. Maar het leek stil geworden. En het leek alsof ze het moesten doen met de wonderen van toen. En terwijl ze onder vuur liggen, komt daar die schreeuw. Waar zijn al zijn wonderen? Waarover onze vader ons verteld hebben. En ik geloof ook onze generatie vraagt aan jou en mij. Wat een mooie Bijbelverhalen. Wat een mooie verhalen. Wat een mooie verhalen ook als we kijken naar de geschiedenis. Of het nou Azusa Street of andere opwekkingen zijn. Maar ook de terechte vraag vandaag van onze generatie is. Waar zijn al zijn wonderen vandaag? U weet, ik ben het boekje van Azusa Street opnieuw aan het lezen. En Tommy Welshaw houdt allemaal interviews met mensen die dat meegemaakt hebben. En er zat één verdrietig verhaal tussen. Het is een man die dat meegemaakt had. En vele mensen waren door zijn leven heen genezen. Had die opwekking meegemaakt. En toen vroegen ze aan hem, hoe kijk je naar de rest van zijn leven? En de tranen komen in zijn ogen. En zegt, ik heb er eigenlijk niets meer mee gedaan. We hebben een beller. Hij zei eigenlijk, ik heb er niets meer mee gedaan. Nadat de opwekking eindigde, ik ging naar de kerk en ik ben vooral blijven vertellen over de wonderen van toen. En met tranen in zijn ogen zei hij, en nu ben ik 87 en kan ik het niet meer. Is mijn energie weg. En ik werd er door geraakt en dacht, ja, wat doen we met de tijd die we hebben? Wat doen we met de jaren die we hebben en waar jagen we naar? Waar zijn de wonderen? Ik schreef boven het stukje wat op social media kwam. God is een God van kracht en wonderen en er is niets wat daar niet waar aan is. Hij is het, hij was het, hij zal het zijn. Hij is de God van kracht en wonderen. Hij verandert nooit. Maar waarom, en dat is mijn vraag, zien we deze wonderen dan zo weinig? En tuurlijk kunnen we er dingen uitpikken. Maar laten we eerlijk zijn, hoe ging het in de eerste gemeente? Dat is andere koek. Hoe ging het in die tijd? Waar zijn de wonderen van toen? Waarom ontbreekt het soms aan kracht in christenen en onze kerken dat we bidden voor opwekking, voor genezing en bevrijding? En dat we blij zijn dat we zien dat het gebeurt. Maar als we eerlijk zijn, het vaak ook soms niet zien gebeuren. Vinden we niet leuk om over te praten, maar het is wel een eerlijke vraag. Waarom? En ook dat triggert me. Als ik kijk, ik was 5 jaar toen ik in het volle evangelie kwam. Niet zelf, maar meegenomen door mijn ouders. En 5 jaar zit ik in de evangelische kerk. En ik heb een soort golven zien gaan. Van momenten dat je de kracht van God ziet doorbreken. Je zag het ook weer gaan. Je hebt mannen van God zien opstaan. Mannen van God zien vallen. Mannen van God zien verdwijnen. Waarom komt het en gaat het? Waarom kunnen we het niet vasthouden? We zongen net zo mooi van generatie op generatie. Waarom lukt het ons niet om de kracht van God vast te houden en door te geven aan onze generatie en dat zij er nog verder in komen? Waarom lijkt het altijd die golfbeweging te zijn die heen en weer gaat? Ik weet niet of u dat soort vragen heeft, maar dat heb ik dan wel. Ik denk, hé, hoe kan dat nou? En het irriteert me ook. Ik denk, dit kan toch niet de bedoeling zijn? Dit kan toch niet hoe God het bedoeld heeft? Waarom heb ik ook bewegingen zien opkomen en soms op een desastreuze manier ook zien vallen? Waardoor soms de zegen die er was overschaduwd wordt door de schade die eruit voortkwam. En soms mensen daarmee ook de zegen van God naar de zijkant schoven, alsof die er niet geweest was. Maar er wel was. Maar eigenlijk ondergesneeuwd is geraakt. Hoe zit dat? Het intrigeert me. Voor de mensen die hier komen in het najaar heb ik gesproken als eerste over zalving en over de innerlijke zalving. Dat wat in jouw hart gebeurt. Niet altijd zichtbaar op het podium, niet altijd zichtbaar voor anderen. Je innerlijke zalving, dat het als eerste begint met jouw relatie met God. Dat het als eerste begint dat jij veranderd wordt naar het beeld van Christus en meer op Christus gaat lijken. En dat het zo belangrijk is dat we werken aan die innerlijke zalving om uiteindelijk de kracht van God ook te kunnen dragen in ons leven. En ik denk dat daar een geheim zit. Dat als we niet werken aan onze relatie met God, aan een diepte van onze relatie met God, die uit te graven, we de kracht van God niet kunnen dragen. Niet kunnen hebben. Ik ga daar zo meteen nog wat over zeggen. Want je hebt je innerlijke zalving en je hebt het stukje bediening. Daar waar God door jou en mijn leven heen wil werken. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, je hebt die innerlijke zalving en je hebt de bekrachtigende zalving. En dat is Gods kracht over je leven voor anderen. Om mee uit te reiken. Om mee te dienen. En die rust je toe voor je bediening. En we kunnen niet of-of kiezen. Zeggen, nou doe mij die maar, want die is wat spectaculairder. Kijk, de bekrachtigende zalving is wat spectaculairder. Als elke zieke geneest die je aanraakt, dat is soms leuker dan in je innerlijke leven door de diepte gaan. Althans, toch? Vind ik wel. En toch zit daar ook een gevaar in. Ik wil met u lezen Handelingen 1 vers 8. En ik wil met u verkennen en dan weer naar beneden gaat en dan weer piekt. Want dit, wat we net zeiden, is een terechte vraag van onze generatie. Waar zijn de wonderen? Waar zijn de wonderen waar we altijd over gesproken hebben? Waar zijn ze vandaag? En mensen, voor mij ligt het niet aan God dat hij het niet zou willen doen. Toch? Dat God zegt, ik heb even geen tijd. Ik heb het druk. Ik zit nu in een ander deel van de wereld. Hij is gelukkig alomtegenwoordig. Handelingen 1 vers 8, zo'n bekende tekst. Zegt, en hou even in gedachten die innerlijke zalving en je bekrachtigende zalving. Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen die over of op u zal komen. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als heel Judea en Samaria tot aan het uiterste der aarde. Als er staat getuige, dan is dat mooi hè, dat God zegt, hey, ik ga eigenlijk je gebied vergroten. Niet alleen je eigen plekje, maar ik wil eigenlijk vergroten dat je getuigenis groter en groter en groter wordt. Nou, dat wil ik wel. Toch? Dat wil ik wel. Maar er staat getuigen. En waar we soms aan voorbij gaan, is dat woordje getuigen, dat twee betekenissen heeft. Het heeft één de betekenis zichtbaar maken, wie Jezus is. Het heeft ook de betekenis martelaar zijn. Oh, die slaan we over. Want zo gaat het dan vaak in ons leven. Er zit namelijk ook het woord martier in. En dat betekent lijden voor Christus. Gek hè, dat er zit beide in. Het is dit zichtbaar maken van de grootheid van God. Maar er zit ook de diepte in. En ik geloof dat als God zijn kracht zichtbaar wil maken, dat hij het wil zichtbaar wil maken in de wonderen en in de tekenen en in de diepte. Hij wil ook de diepte in met jou en mijn leven. En dat is precies wat je Bijbel ziet. Wij vergeten soms, of we kijken graag naar die eerste gemeente waar wonderen en tekenen gebeurden en mega veel mensen genezen. Willen we dat ook? Amen. Wie wil er ook Jacobus zijn? Die werd onthoofd namelijk. Wie wil er ook Petrus zijn, die in de gevangenis zat? Oh, daar kwam de engel, prima, die wil ik wel zijn. Ik weet niet of het daarvoor zo leuk was, voordat de engel kwam. Willen we ook Paulus zijn? Paulus schreef zijn krachtigste brieven in gevangenschap. Het gaat soms samen. En besef dat als we vragen om de kracht van God, dat we ook vragen om de diepte. Want het is één in dit stukje. En we halen het soms uit elkaar. En ik denk dat het zo belangrijk is dat we met elkaar die diepte ingaan. Als we meer van de kracht van God willen, als we meer willen zien van God in ons leven, door ons leven, mag ik het zo zeggen, dan ben je de klos. Dan ben je echt de klos. Iemand zei ooit eens, er zijn twee personen die je willen doden. De duivel en Jezus. De duivel wil je doden om je mee te nemen naar de hel. Jezus wil je doden zodat je tot leven komt. Hij wil je eigen ik doden. Hij wil de slechte dingen in je karakter tot dood maken, zodat je gaat lijken op hem. Aan wie lever ik me liever uit? Aan Jezus. En als we willen dat de kracht van God zichtbaar wordt, dan is er geen korte weg. Dan is er geen alleen maar makkelijke weg. Dat als ik het juiste formuletje roep of de juiste proclamatie doe, dat het er komt. Ik zeg het wat gechargeerd, hè, dus ik doe niet af aan wat er zegt. Maar er is geen makkelijke weg. De weg naar de doorbraak van het evangelie ging met kracht en wonderen en met diepte. Beide. En er zit ook een genade van God in. Zoek met mij op, hij komt ook op de sheet, maar het is altijd beter om op te zoeken, want het is heel lastig om op de beamer te onderstrepen. Dat kan alleen in je eigen Bijbel. Maar als het volk in het beloofde land komt, Exodus 23, als het volk in het beloofde land komt, dan is dat het land wat God beloofd heeft. Megaland, overvloeiend van melk en honing. Er zitten alleen nog wat vijanden. En dan, God komt naar het volk toe en die zegt het volgende. Ik weet niet of u dit wel eens gelezen heeft, maar eigenlijk wel heel mooi. Ik zal hen niet in een jaar voor u uitverdrijven. Anders wordt het land een woestenij. En worden de wilde dieren van het land u te talrijk. Ik zal hen geleidelijk, dat vinden we niet zo lekker, little by little, voor u uitverdrijven, totdat u zo in aantal toegenomen bent. En het Engels zegt daar, increased and are numerous. Dat is eigenlijk breder en mooier. Dat u het land in erfbezit kunt nemen. En het Engels zegt daar, to take possession of the land. Het is eigenlijk, zegt God daar, als ik je nu het hele land zou geven, gaat het mis. Want je bent nog niet krachtig genoeg en je bent nog niet talrijk genoeg. Er moet nog iets gebeuren. Je zult moeten groeien, niet alleen in aantal, maar jullie zullen ook moeten groeien in kracht, in karakter, in wie ik ben, om dit land te kunnen handelen. En als dat niet zo is, dan kan ik het je nu geven, maar dan wordt het een woestenij. Dan gaat het stuk. Soms heb ik wel eens in de jaren achter me gezien dat ik dacht, God, misschien heeft u per ongeluk wel te veel kracht gegeven, waardoor dingen die mooi begonnen, uiteindelijk tot een woestenij werden. En schade brachten omdat mensen niet konden handelen of niet kostbaar genoeg achten wat God hen gegeven had. Het is geen peanuts als God je zijn kracht geeft. Met de kracht groeit ook de verantwoordelijkheid. En die twee moeten met elkaar opgaan. En ik vond het heel treffend wat de Bijbel hier zegt. Denk met mij mee. Het volk gaat door de woestijn. Zijn de wonderen alleen in het beloofde land? In de woestijn maken ze wonderen mee waar jij en ik van dromen. Vlees wat uit de hemel komt vallen, daar droom ik dan echt van. En ik denk, wow, weet je wel. Dat je gewoon aan je eettafel zegt, dat je zegen vraagt, amen. En dan zo'n biefstuk, weet je wel, die er dan ligt, zoiets. Zo'n gevoel. Maar wonderen waar jij en ik van dromen, dat je naar buiten loopt en er manna ligt. wonderen waar jij en ik van dromen als je bijna sterft van de dorst en het water uit de rots komt. Ze maken wonderen mee. Tegelijkertijd komt één generatie nooit in het beloofde land. Ze konden genieten van de wonderen als ze ze meemaakten. Maar er was geen diepte in hun karakter om achter God aan te gaan als het soms even wat moeilijker werd. Hun geloof was gebaseerd op de piekmomenten. Dan vonden ze Mozes geweldig. Dan vonden ze God geweldig en wilden ze hem dienen en loofden hem en maakten hem groot. Maar o wee, als er wat tegenslag kwam. O wee, als er de vijanden kwamen. Dan zakte het weg. Deze generatie had het beloofde land mee kunnen maken. Het was namelijk een paar dagen lopen om in het beloofde land te komen. En toch sterven ze in de woestijn. O, ze maken wonderen mee. Maar ze komen niet tot het punt datgene wat God beloofd had. Ik denk dat we soms genoegen kunnen nemen. Ik vond het heel mooi wat je vertelde, maar ik vind het echt te weinig. Ik denk, dat is niet ons beloofde land. Dat is een glimp van het beloofde land wat God wil doen. En we kunnen soms blij zijn met wat we zien en er genoegen mee nemen. Omdat er zo nu en dan een piekje voorbij komt. En toch kan een generatie sterven in de woestijn. En nooit het beloofde land bereiken. En dat raakte me. Zat het probleem bij God? Dat hij een beetje vertraagd was? En dat hij dacht, oh ja, ze moest dat beloofde land nog in. Helemaal vergeten. Het lag niet bij God. Het zat in hun karakter. Het was een generatie die niet bouwde aan hun geloof, terwijl ze mega dingen meemaakten. Zij waren erbij toen Farao verdronk in de zee. Zij waren erbij toen het water uit de hemel kwam, met manna uit de hemel. En toch komen ze niet in het beloofde land. En er wordt niet zo heel positief over die generatie gesproken. En het triggerde me. En ik denk, nemen we soms genoegen met de paar dingen die we zien. En dat is wel fijn. En nemen we soms genoegen dat we niet uitgraven datgene wat er soms in ons karakter moet gebeuren om meer te kunnen dragen. Eentje om over na te denken. In elk beloofd land. God belooft jou en mij een land. God belooft, Jezus belooft. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Hij belooft dat er bekeringen zullen zijn. Dat we volken tot zijn discipelen mogen maken. Dat is ons beloofde land. Hij belooft dat er een koninkrijk van kracht zal zijn. Niet zozeer voor mij om mij beter te maken. Om maar mij tot zegen te maken voor de mensen om me heen. Hij belooft dat we dat mogen zijn. Maar in elk beloofde land, op weg naar elk beloofd land, is ook een vijand. Het weg naar het beloofde land gaat niet over rozen. Het is een land wat je, of een weg die je soms moet doorploegen. Waar je doorheen moet. Waar je vijanden moet overwinnen. En we kunnen misschien wel zeggen, God, waarom plaatst u die vijanden op mijn pad? En God zegt, waarom niet? Want je karakter wordt niet gebouwd op de berg. Je karakter wordt gebouwd in de dal. Je karakter wordt niet gebouwd als je aan je pina colada zit. Je karakter wordt gebouwd als je moet strijden. En als je moet zoeken. En als je op je knieën moet. En afhankelijk moet zijn van God. God laat soms vijanden toe in ons beloofde land om ons karakter te laten groeien. Het is geen populaire boodschap. Maar het is wel volgens mij dé boodschap als we meer van Gods kracht willen. God laat soms vijanden toe. En soms zijn we boos dat we daar dan niet altijd doorbraken. God, neem mijn vijanden weg, neem mijn vijanden weg. Moet u voorstellen dat u elke moeilijkheid voor uw kind opruimt. Sommige ouders doen dat, merk ik op school. Dat u elke moeilijkheid voor uw kind opruimt. Wat een ettenbakken worden het dan. Toch? Gaat het niet? Regel ik voor je. Oh, lukt het? Regel ik ook voor je. Oh, heb je gespijbeld? Ik bel wel even dat je ziek was. Gebeurt. Wat als we alles opruimen? Van mooi, ik had ook een moeder. Die zei, ik hoor dat mijn kind ziek was. Ik heb hem trouwens niet ziek gemeld hoor. En hier is het telefoonnummer. Ik kan het zelf regelen. Daar groeit hij van. Is het leuk? Nee. Heeft hij een hekel aan zijn moeder? Zeker. Op dat moment. Maar die moeder laat de moeilijkheid op zijn weg bestaan. Hij zegt, dit is de vijand die jij moet overwinnen. God ruimt niet al onze moeilijkheden op. Ik zeg niet dat God ze geeft. Luister goed. Ik zeg niet dat God ze geeft. Maar God ruimt niet al onze moeilijkheden op. Hij denkt, weer een kans om te groeien. Jij wordt sterker, man. Jij wordt sterk. Ga ervoor. Kijk die vijand in de ogen. Vijanden zijn er geplaatst voor karakterontwikkeling. Want als we meer van de kracht van God willen, hebben we meer karakter nodig. Hebben we meer nodig in ons leven. Valt het je op wat? Jezus gaat in de bediening als hij 30 is. Heb je ooit dat zinnetje gelezen? En de Heilige Geest leidde hem naar de overwinning, naar de wonderen, naar de tekenen. Na zijn doop, en de Heilige Geest leidde hem in de woestijn. Het is leuk als we dat gaan zeggen. Bij doop hebben we iemand gedoopt. En nu gaat de Heilige Geest jou in de woestijn van je leven leiden. Amen. Weet je wel? Into the wilderness. Vinden we niet zo leuk dat het er staat? Jezus werd geleid in de wildernis. 40 dagen at hij niet en hij werd zwak. Staat zelfs, hij had honger. Dan heb je echt honger na 40 dagen? Ik heb soms na een dag al honger. Na 40 dagen heb je echt honger. En je bent verzwakt. En wie komt er dan opdagen? Dan komt de vijand opdagen. In zijn zwakste momenten. En als ik Jezus geweest was, had ik gebeden. God, hoe kan u mij zo zwak laten worden? Waarom in deze woestijn? Ik had liever nu gewoon een hele fijne dienst gehad. Conferentie waar ik opgebouwd was, zodat ik dacht, als de duivel komt, ben ik er klaar voor. En soms werkt het zo niet in het leven. En Jezus werd als eerste in de woestijn geleid. Weet je waarom? Om in het openbaar wonderen en tekenen te kunnen verrichten, een bediening te hebben, zul je eerst persoonlijk moeten overwinnen en groeien. Je zult eerst je persoonlijke overwinningen moeten halen. Je zult persoonlijk vijanden moeten doden in je leven. Je zult persoonlijk met situaties moeten dealen om krachtig te kunnen zijn in de bediening naar anderen. Je moet er eerst zelf doorheen. Je merkt het ook altijd gelijk als iemand uit een boekje spreekt. Of je voelt iemand is er geweest. Hoeft hij vaak helemaal niet te zeggen. Maar je hoort het aan de toon, aan de diepte. Iemand weet waar dit over gaat. En God wilde eerst ook diepte brengen in het leven van Jezus. God wil soms eerst diepte in jou en mijn leven brengen. Zodat hij je ook een bediening kan geven om naar buiten uit te raken. Je zult eerst je persoonlijke battles ook moeten vechten en door dingen heen moeten gaan. Je kan ze niet vermijden. We kunnen onze kinderen niet behoeden voor dingen die misgaan. Ze moeten er doorheen. Ze moeten er doorheen. We kunnen onze vrienden niet behoeden voor datgene wat misgaat. Ze moeten er soms doorheen. Vind je het ook niet mooi als Paulus zegt, heeft het niet over een wolk van getuigen die helpt, maar een wolk van getuigen die aanmoedigt. Ga door. Ren door. En je moet soms door dingen heen. Weet je, wij willen vaak instant kracht. Wat zou er gebeuren? Wie heeft de kinderen van tussen de 15 en de 17 jaar? Ja. Even vraag je. Stel dat je vanmiddag zou zeggen, hier heb je 1 miljoen. Voor jou. Je mag ermee doen wat je wil. Hoeveel van jullie kinderen gaan extreem verstandige beslissingen nemen? Zeg, dankjewel, pa, maar dat zet ik op de bank. En morgen wil ik naar school en dan ga ik mijn opleiding afmaken. De meeste van onze tieners zullen zeggen, dag school, ik ben er klaar mee, ik ga wat anders doen. Zij kunnen dat 1 miljoen niet handelen. Zij kunnen er niet mee omgaan. Het zou hun karakter verwoesten. Is die opgevallen dat dit soms gebeurt met jonge voetballers die niet goed genoeg begeleid worden en in één keer te veel verdienen? Eigenlijk losslaan dat ze het niet kunnen handelen. Even een andere vraag. Stel dat God voorbij komt en die raakt jouw leven aan. En hij raakt bijvoorbeeld Birgit aan. Zegt Birgit, vanaf dit moment, elke persoon waar je voor bidt, komt of tot bekering en geneest. Niemand uitgezonderd. Nou denk ik dat Birgit er aan kan. Ik denk het niet. Wat zou er gebeuren met mijn karakter, als ik het niet uitgraaf, en alles zou plaatsvinden en gebeuren zoals dat in het leven van Jezus gebeurde. De vraag is of ik mijn karakter klaargemaakt heb voor het goud wat ik ontvang. En bij onze tieners vinden we dit allemaal logisch. En bij dit soort dingen, nou, het zou gewoon heel mooi zijn. Maar is dit soms ook waarom dingen pieken en dalen? Omdat je soms dingen ook ziet vervormen? Omdat we soms meer bezig zijn met de instantkrachten, met de ontwikkeling van ons karakter? Of we aankunnen wat God ons wil geven? Heb je ooit afgevraagd dat het raar is dat Jezus pas in de bediening gaat als hij 30 is? Zijn levensverwachting was 33. Zou je dan niet denken, God, hoe had de wereld eruit kunnen zien als hij gewoon op zijn 20ste begonnen was? Tot zijn 33ste. 13 jaar Jezus op aarde. Toch? Waarom laat God hem pas beginnen als ze 30? Dus ik zeg hier niet mee dat iedereen pas in de bediening mag als hij 30 is, begrijp me goed. Maar het is wel een vraag waard. Dat je denkt van, waarom was voor Jezus zelfs dat moment pas het moment dat hij instapte? Waarom? Er staat iets heel aparts. In Hebreeën 5 vers 8. Er staat het volgende. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En het woordje lijden betekent verlies, moeilijkheden en lijden. Vind je dit een aparte tekst voor Jezus? In het Engels staat het er nog zo mooi. Although he was a son who had never been disobedient. Dus hij is nooit ongehoorzaam geweest. He learned obedience through what he suffered. Ik denk dat we niet vaak bij deze tekst stilstaan. Dit gaat niet over het moment dat hij aan de kruis ging, want toen was hij gehoorzaam. Maar hij heeft daarvoor dus ergens gehoorzaamheid geleerd. Jezus leerde gehoorzaamheid uit lijden, verlies en moeilijkheden. Jezus leerde naar zijn vader, of kon naar zijn vader luisteren, ondanks alle tegenslag die hij kreeg van fariseeën en andere mensen om zich heen. Jezus leerde gehoorzaam te zijn, ondanks dat hij een stelletje discipelen achter zich aan had, wat niet de makkelijkste groep was om mee om te gaan. Jezus leerde gehoorzaamheid uit lijden. Wat is ongehoorzaamheid? Ongehoorzaamheid is iets toch doen, terwijl je gezegd is dat je het niet moet doen. Kennen we allemaal, denk ik. Dat iemand gezegd heeft, dat moet je niet doen. Oké, ik ga het toch doen. Dat is ongehoorzaamheid. Dit had Jezus nooit. Er is geen ongehoorzaamheid in Jezus geweest. Maar wat is gehoorzaamheid? Ik doe de dingen die me verteld zijn om te doen. Dat is gehoorzaamheid. In welke omstandigheid ik ook ben. Waar ik ook ben. Jezus kwam op de 30ste in zijn bediening. Zou het kunnen dat God 30 jaar de tijd heeft genomen om het karakter van Jezus, dit klinkt raar hè, te vormen, maar hij was een mens zoals jij en ik, om hem te laten groeien in zijn relatie met zijn vader, hem te laten groeien in zijn karakter, zodat hij klaar was om datgene, de bestemming die God op zijn leven legde als zoon van God om de wereld te redden, te kunnen dragen? Zou dat kunnen? Zou het kunnen dat hij heeft moeten leren door al die momenten, ook van moeilijkheden heen, om achter God aan te gaan? Iemand zei ooit, vond ik zo mooi, God leidt je omlaag op weg naar de top. Dat is een doordenker, hè? God leidt je omlaag op weg naar de top. Het is soms door de diepte heen, dat je karakter gevormd wordt. God prijzen op de berg is niet moeilijk. Kan iedereen. Maar God prijzen in het dal is de diepste aanbidding. Daar wordt je relatie met God wordt verdiept. Daar wordt je karakter gebouwd, zodat God je kan toevertrouwen. Jozef sprak wijs in het paleis van Salomo. Of in het paleis van Farao. Toen hij uit de gevangenis gehaald werd en de dromen moest uitleggen, sprak hij woorden van God. Een aantal jaar daarvoor sprak hij ook woorden van God tegen zijn broers. Ik heb een droom gehad, jullie gaan mij allemaal dienen. Waren het woorden van God? Zeker. Waren het wijze woorden? Zeker niet. Zie je het al voor me, dat we aan tafel zitten. En dan zegt Lieke, jongens, ik heb vannacht gedroomd. Zo, Maart, jij gaat echt voor mij buigen. En Veer, jij gaat mij echt dienen gewoon. Ik zag jullie allemaal buigen voor mij en op je knieën gaan. En het was echt fantastisch. Jullie bogen voor mij. Ik denk dat ik kan uittekenen wat er gebeurt aan tafel. Ik denk dat ze allemaal krom liggen van het lachen en denken, oké, Liek, nu wakker worden. Het zijn geen wijze woorden. Beide situaties spreekt Jozef woorden van God. Alleen eerst zonder karakter. En het heeft een verwoestende uitwerking. Het is maar de vraag of het Gods bedoeling was dat Jozef als slaaf weggevoerd werd. Of dat hij dit over zichzelf afriep, omdat hij gewoon onwijs met de woorden van God omging. Hier hoef ik geen theologische discussie over, mag je zelf over nadenken. Maar niet alles doet God in ons leven. Soms roepen we ook door onwijsheid dingen over ons leven af, terwijl we wel de woorden van God spreken. Daar sprak hij ze zonder karakter. Maar in het huis van Farao sprak hij ze met het karakter van God. De eerste woorden van God brengen hem in de put en maken hem tot slaaf. De tweede woorden van God maken hem tot een onderkoning die het volk redt van de hongersnood. Voel je het verschil? Het woord van God was hetzelfde. Maar het karakter zorgde dat het of sterk was of verwoestend was. En dit zijn echt belangrijke dingen. Want ik wil met u verlangen naar meer van de kracht van God. Maar ik wil ook met elkaar zoeken, wat is de weg daar naartoe? Wat is de weg daar naartoe om te komen? En niet dat we een soort topmoment hebben, 2 jaar top, daarna zakt het in en dan roept de generatie na ons weer, waar zijn de woorden van God, de wonderen van God waar papa en mama over spraken? Dus hoe maken we een weg waardoor het verder kan? Ik let op mijn tijd, sorry. De kracht van God gaat namelijk nooit om jou. De kracht van God werkt door jou voor de ander. Het gaat helemaal niet om jou. Maar als er geen karakter is gevormd in je leven, dan gaat ineens heel snel de kracht van God wel om jou. En dan is er een gevaar dat je het niet kan handelen en dat je je verheft. Je kunt de kracht van God ook niet verdienen. De kracht van God komt op je leven als je meer en meer gaat lijken op Jezus. Je kunt het niet verdienen. Het is zelfs niet zo dat als we maar genoeg, mag ik dat zeggen, als we maar genoeg bidden, dat de kracht van God komt. Het is wel zo dat de kracht van God komt als we bidden, bidden en zoeken omdat we Jezus willen ontmoeten. En niet omdat we een handeltje met hem willen beginnen. Weet u hoeveel ik gebeden heb, nu moet u het wel doen. Maar omdat hij honger en passie en verlangen in ons leven ziet. De kracht van God is bestemd ten gunste van anderen en niet voor jou. Jezus zegt dat op een gegeven moment, zeg maar niet wat er gebeurd is als iemand genezen is. Laat het maar, joh. Het is prima. Geef God de eer. De kracht van God bevestigt niet jou, maar bevestigt hem. Jouw innerlijke zalving, je relatie met God bevestigt jou. In je relatie met God bevestigt God jou. De wonderen en tekenen die door jouw leven gebeuren, bevestigen niets aan jou. Het bevestigt iets van wie God is. Want de Bijbel zegt ook, in uw naam hebben wij wonderen gedaan, uitgedreven, genezingen gedaan. Maar God zegt, ik heb u niet gekend. God kent je in de relatie met jou en niet aan wat je doet. Ik geloof dat dit echt hele belangrijke dingen zijn om met elkaar over na te denken. De kracht van God is een kostbare gift. Het is meer dan 1 miljoen. Veel meer dan 1 miljoen. Het is een kostbare gift. En soms missen we ontzag voor de kracht van God die ons is toevertrouwd. En we eigenen het ons op een ongezonde manier toe. Dus ik heb het niet over in autoriteit handelen. Maar we eigenen het ons op een ongezonde manier toe. En dat is gevaarlijk. En dan wordt het dan wordt het God in onze broekzak. En dan wordt het eigenlijk, het wordt onze zalving in plaats van zijn zalving. En ik zie soms Gods zalving op een mens rusten, maar het is zijn zalving. Het is zijn zalving en een mens die beschikbaar is om zich te laten vormen naar het beeld van Jezus en daardoor uit te reiken. En ik vind dit belangrijke dingen. Omdat ik wil graag een gemeente zijn. Ik wil graag een christen zijn. Ik wil gelovigen zijn die onze volgende generatie iets meegeeft. Van de kracht, de glorie van God. En ik besef dat dat niet te maken heeft met hoe hard ik roep of hoe hard ik schreeuw. Maar het heeft te maken met in hoeverre ik mij toewijd aan Jezus. En hoeveel jij en ik ons toewijden aan Jezus. Ik geloof dat God door ons heen wonderen en tekenen wil doen zoals het in de eerste gemeente was. Ik geloof dat God daarin wil bewegen. Ik geloof niet dat we alleen maar blij hoeven te zijn met één getuigenis. Ik geloof ook niet dat ik ooit helemaal ga doorgronden hoe het gebied van genezing en dingen werkt. Ook dat vind ik niet zo interessant. Weet je wat ik het meest aan wil bouwen? Mijn relatie met Jezus. Daar komt het uit voort. En ben ik bereid om mijn karakter te laten vormen in de woestijn? Ben ik bereid om achter hem aan te gaan, ook als het moeilijk wordt? Ben ik bereid om mijn persoonlijke battles te vechten? In mijn teleurstelling, in mijn moeite. En dan nog God te zoeken, God bovenaan te stellen. Dat is het moment dat ik groei in de woestijn, zodat ik krachtig kan zijn in het beloofde land. En God dingen kan doen. En ik zie soms te vaak om me heen dat we het over willen slaan. Maar het begint vandaag, in jouw teleurstelling vandaag, in jouw moeite van vandaag, is jouw vijand op weg naar jouw beloofde land degene die jou neerslaat en degene die je tot stilstand brengt? Of is het degene die je in de ogen kijkt en zegt, met mijn God kijk ik je in de ogen. En ik ga deze overwinning ga ik maken samen met hem. Ik ga hier doorheen. Ik ga op mijn knieën. Ik zal er zijn. Zodat de kracht van God een plek kan gaan krijgen in mijn leven. Dat ik een kruik als het ware word die gevuld kan zijn. En mijn vraag vandaag is, kan jou en mijn karakter, of we de kracht van God willen, is denk ik geen vraag. Als ik hier zou vragen, wie wil de kracht van God? Willen we het allemaal. Maar de vraag die we ons elke dag eerlijk moeten stellen, is God, kan jou en mijn karakter de kracht van God dragen? God, wat moet er nog gebeuren met mijn karakter? Met mijn eigen ik, met mijn eigen plannen, met mijn eigen wil. Hoe kan ik meer op u gaan lijken, Jezus? Zodat er meer van u in mij kan komen. Als je meer gaat lijken op Jezus, komt er ook meer van Jezus in je. Hoe kan ik meer op u gaan lijken? Is er weinig doorbraak? Dit is een vraag. Is er weinig doorbraak, soms in jou en mijn leven of in onze kerk en gemeentes, omdat we te weinig aandacht besteden aan de bouw van ons karakter in de moeilijke momenten? Kijk, we hebben allemaal karakter op de bergen. Dat is allemaal prima. Maar omdat we te weinig in onze relatie met God uitgraven in de moeilijke momenten, willen we vaak instant oplossingen in plaats van met hem door het dal gaan? Of willen we dat die dal oplost voor ons? Jacobus zegt, ook niet zo, Jacobus is nooit zo leuk. Die zegt, want u weet dat de beproeving van uw geloof, volharding, wat ook wel betekent geduld, standvastigheid, teweeg brengt. Hey, je wordt krachtig, je staat, je bent niet meer om ver te werpen. Ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt, perfect, zegt de grondtekst, bent en geheel oprecht. En dat is jammer, want hij staat in de grondtekst complete. Dus niet oprecht, maar complete. Zegt het eigenlijk dat als we ons karakter gaan uitgraven en ons verbinden met Jezus meer en meer en meer, dat we eigenlijk meer van God in ons leven kan komen en meer van God door ons leven kan stromen? Was het daarom dat na 3 jaar de doorbraak kwam in het leven van de discipelen? Omdat ze ook de crashes met Jezus moesten hebben, hem niet begrepen, toch bij hem bleven? Jezus soms harde dingen zei. tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. Moet je voorstellen dat ik tegen iemand zeg die na de dienst naar mij toe komt. En die zegt iets, ga weg achter mij, Satan. Dan heb ik gelijk 6 mails, denk ik. Jezus was soms best pittig om dat karakter uit te graven. Of naar Petrus. Petrus, heb je me waarlijk lief? Hij groef het karakter uit, zodat hij die rots kon worden. En het was Petrus die bij de eerste gemeente liep en de zieken genazen. En zelfs zijn zweetbanden werden gepakt. Maar wij vergeten ook de jaren die hij liep. Jezus, wij willen graag nu bestellen kroket uit de muur. Gelijk. Maar dit is ook een proces. En ik verlang en ik geloof naar meer van Gods kracht. Maar ik geloof dit. Ik vond dat echt mooi zin. Ik was echt trots op. Mijn verlangen naar wonderen moet aangedreven worden door de wil om mijn karakter en leven te vormen naar het beeld van Jezus, juist in de diepte. Dus ik hoop dat we allemaal een enorme passie en verlangen hebben naar de kracht en de wonderen van God. De weg hoe dat doorbreekt, is als jij en ik er 100% voor gaan om op elk gebied van ons leven gevormd en gekneed te worden naar het beeld van Jezus. Mensen, als we dat gaan doen, ga de dak eraf. Ga de dak eraf. Maar het betekent dat we eerst omgaan, hoe ga ik om met onrechtvaardigheid? Hoe ga ik om met die baas op mijn werk? Hoe ga ik om met mijn medegelovigen? Die zijn soms lastigst met elkaar, toch? David kwam eerst zijn broer tegen voordat hij Goliath versloeg. Soms moeten we eerst battelen met mensen om ons heen voordat we aan onze reuzen toekomen. Dat is een andere preek. Maar het begint met elkaar Jezus zoeken. Achter Jezus aangaan. Als we wonder en teken willen, zullen we moeten shapen naar het beeld van Jezus. Het is de enige weg. Ook de enige weg waarin we iets doorgeven aan de generatie naast na ons. We gaan God zoeken, mama. Laat onze ogen sluiten, Heer Jezus. Oh Jezus, wat verlang ik gewoon naar meer van U. Maar Jezus, ik wil niet de simpele weg gaan. Ik wil niet de korte weg gaan. Heer, ik verlang dat we met elkaar Uw kracht ook kunnen dragen. Uw kracht kunnen sustenen. Dat het blijft. Vergeef mij, maar ik denk dat anderen dit hier soms beamen. Dat ik soms liever Uw kracht wil dan mijn karakter te laten vormen. Dat we soms de diepte over willen slaan. Het liefst een formule hebben van hoe we dat gaan doen. Maar volgens mij was Uw formule: laat alles achter, kom achter mij aan. Volg mij. Heer Jezus, en er zijn hier mensen waar een beloofd land ligt, maar ook vijanden op weg daar naartoe. Dingen om te overwinnen. En ik bid, Heer, dat we de moeilijke periodes in ons leven niet links laten liggen en dan afhaken en dan niet meer bidden of niet meer naar de gemeente komen of eigenlijk maar laten gaan. Of allerlei dingen laten bestaan in ons leven waarvan we weten dat het niet oké is. En misschien genieten van de paar wonderen die we in de woestijn tegenkomen. Maar een beloofd land missen. Heer Jezus, bid dat U iets wakker maakt in ons van dit gaat ons niet gebeuren. Want U wilt door iedereen hier, wilt U wonderen, tekenen, wilt U spreken, wilt U levens raken. En misschien op verschillende manieren, maar door elk leven hier wilt U andere levens raken. Heer Jezus, en ik bid dat U op dit moment dichtbij komt in ons leven. En ik wil me vandaag opnieuw toewijden. Want U bent de God van kracht. U bent niet veranderd. En U wil Uw kracht geven. Maar wat een genade dat U het soms little by little doet. Zodat de wilde dieren niet te talrijk worden. En we verslonden worden. Heer Jezus, ik bid dat we daardoor niet af zullen haken. Maar nog gepassioneerder achter U aan zullen gaan. Nog gepassioneerder U zullen volgen. Want dat beloofde land ligt daar verderop. Dat beloofde land. En voor sommige mensen vandaag staat dat op scherp. En zegt God, leg af elke last die je zo in de weg staat. Wat je vast wil houden. Wat je tegenhoudt. Reken ermee af. Maak schoon schip. wijd je toe. Laat je netten achter. En volg mij. Kom achter mij aan. Ik zal je visser van mensen maken. Je zal op water lopen. Je zal wonderen zien. Heer Jezus, zo bid ik dat u levens aanraakt op dit moment. Bid ook, Heer, voor mensen die hier voor het eerst zijn. Bid, Heer, dat u hen laat zien dat u een God van liefde bent. Een God van kracht. Een God die hun volk nooit in de woestijn wilde laten, maar in een beloofd land wilde brengen. Heer, ik bid, Heer, dat ze zullen zien en merken vandaag dat u een levende God bent. God van liefde.